Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Dat is nooit vanzelfsprekend. Heb ik van mijn moeder geleerd. En om diezelfde moeder werden we vorige week opgeroepen in het ziekenhuis. Want het ging niet goed, zei de dokter. Maar wonderwel is ze daar bovenop gekomen en is herstellende. We hebben gisteren haar 83ste verjaardag in het ziekenhuis mogen vieren. En we nagedacht. Of na met elkaar ook gesproken van, over de zegen van de 83 jaar die zij heeft mogen leven en de tijd die wij ervan hebben mogen meemaken. Maar ook het voorbereiden op wat er gaat komen. Want eens is het moment, zoals dat het voor ons allemaal is, dat we deze aarde verlaten en verwisselen voor ons eeuwige huis. En vanmorgen werd er al even aan gerefereerd aan de komst van de Heer Jezus, Advent. En ik wil jullie eigenlijk vanmorgen een beetje meenemen en ik wil je ook vragen van, probeer, de Bijbel die vertelt allerlei verhalen, ik ga het verhaal van Jozef gebruiken, maar probeer je in het verhaal in te leven, want daar zijn verhalen voor, om er als het ware in te kruipen en het mee te maken. En dan ook even met de gedachte van, ja, stel dat dit niet de zoveelste kerst is waar we Advent doen en waar we kerst vieren en dan komt nieuwjaar weer, maar stel dat dit nou... Dat Jezus echt komt. Dat zou zomaar kunnen. Dat dit de laatste kerst is. Dan, dat maakt het soms wat anders, wat persoonlijker. En Adriaan noemde dan net al even de drie stappen van zelfonderzoek. Dus ik zal even heel snel te googlen. Want mijn preek gaat daar namelijk ook een klein beetje over. Dus ik dacht van even checken, want die had ik in de voorbereiding niet meegenomen. Dus... Maar goed, dat zal allemaal bij elkaar horen. Ik wil jullie met jullie meenemen vanmorgen in het verhaal van dat Jozef zijn broers weer ontmoet. En we lezen dat in Genesis. Dan ben ik even kwijt. Oh, ik moet die andere. Ik denk al van hij ligt niet goed, maar ik moet die andere bladwijzer hebben. Genesis 42. We kennen het verhaal denk ik allemaal wel. Jozef uiteindelijk onderkoning in Egypte. En die is dan aan het brood of het graan aan het verkopen omdat er nergens brood is. Genesis 42 begin ik te lezen bij vers 6. En Jozef, hij was de machthebber over dat land. Hij verkocht koren aan heel de bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen. En bogen zich voor hem neer, met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? En ze zeiden, uit het land Canaan, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. En toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen, u bent spionnen. Nou, deze verhalende stijl, zoals dat Genesis geschreven is, die brengt ons op een moment. En stel je gewoon voor dat Jozef daar staat en neem een plaatje van een voedseluitdeling in een derde wereldland, waar lange rijen staan van mensen die hopen om iets te ontvangen van wat daar te krijgen is. En Jozef als uitdeler, die ziet in de verte van wie daar komt en ineens, hé, die ken ik. Maar zij herkenden hem niet. En ik stel me zo voor dat terwijl die rij schuifelend naar Jozef toekomt, dat hij gaat bedenken, zoals hier staat, hij dacht aan de dromen die eerder geweest waren, want er waren jaren verstreken tussen dat moment dat hij zijn dromen vertelde en het moment dat hij nu de machthebber is in Egypte en dat de broers voor hem staan. En er komen die broers die hem niet herkennen en die buigen met hun gezicht in het stof. Precies zoals in die droom. En de kunst van zo'n verhaal, als wij hem helemaal al kennen, is om als het ware even op de pauzeknop te zitten en even van, hé, maar... Hoe ging dat? Want Jozef zag zijn broers voor het eerst nadat hij schreeuwend waarschijnlijk achter een kameel vastgebonden, weggevoerd was. En in doodsnood geschreeuwd had naar zijn broers. Van alsjeblieft, doe dit niet. Alsjeblieft, laat me los. Alsjeblieft, red me. Schreeuwend, huilend, was hij weggevoerd. En daar stopt het dan even. En dan gaan we verder op het stukje dat zijn broers weer verschijnen. Want de rest van het verhaal wist Jozef niet. Hij kende, het laatste wat hij van zijn broers kende, was de hardheid van hun hart. Dat ze naar zijn smeekbeden niet luisteren. En dat hoort hij Ruben dan ineens vertellen tegen zijn broers. Zo komt hij dat te weten, maar hij wist het niet. Maar Jozef, die heeft zelf een heel proces doorlopen. Die is zijn afwijzing en zijn pijn en zijn verdriet te boven gekomen. Kun ik lezen in Psalm 105, dat hij zegt van God heeft mij vooruitgezonden. Het is tot zegen geweest. En hij maakt zich dan druk om zijn broers. En wat Jozef dan doet, dat is echt heel mooi. Hij gaat hun helpen om de weg van herstel te vinden. En hij weet ook nog hoe dat moet. En het is het eerste verhaal in de Bijbel waarin eigenlijk beschreven wordt hoe dat mensen komen tot schuldbelijdenis, tot erkenning. Maar ook tot het ontvangen van genade. Het is een prachtig, prachtig verhaal. En ik vind het zo ontzettend knap hoe Jozef dat doet, want dat heeft hij ook maar even moeten verzinnen terwijl de broers in het rijtje opschuiven. En dan stelt hij zich op als een hard man. En hij beschuldigt hen van spionage. Waar kwam dat ook voor? Zijn broers hadden hem vaak genoemd van ja, dat hij hun bespioneerde. En dat wat hij zag, dat hij dat aan vader doorvertelde. Kinderverhalen is het ook altijd. Oh, dan komt die spion weer. Komt hij weer kijken wat de fout doen. Gaat hij weer een papa vertellen. Wat een klikspaan. En Jozef zet dat als het ware in scène. Dat wat ze bij hem gedaan hebben, dat laat hij hun ondervinden. En dan niet met de bedoeling om hen te straffen. Maar met hen om de bedoeling om hen te leren daar doorheen te komen. En hij zet ze gewoon 3 dagen gevangen. Allemaal. Zoals dat hij zelf ook in de put gegooid werd. En na 3 dagen, dan houdt hij Simeon achter. En de rest mag naar huis. Ze krijgen wel graan mee. Maar dan komt de volgende. Ze hebben allemaal een zakje geld. Waar linkt dat zakje geld aan? Als ze Jozef verkochten, hadden ze een zakje met geld. Dus ze hebben weer een voordeeltje. Zo gaan ze naar huis, met graan, met het voordeeltje, zonder Simeon. Met de opdracht om Benjamin mee te nemen. Nou, dat gebeurt gewoon niet, totdat de nood echt hoog is. En dat de broers, met name Juda, bij vader Jacob op aandringt en ze terugkomen met Benjamin. Bij die grote, boze, harde heerser van Egypte. Die op dat moment helemaal niet hard is. Maar de meest vriendelijke man die ze kunnen bedenken. Die ze uitnodigt om bij hem in het paleis te eten. Dat is de volgende fase. Want hij ontvangt hen vriendelijk, zet hen op leeftijd. En Benjamin als de jongste krijgt 5 keer zoveel. De broers waren jaloers op Jozef. Waarschijnlijk ook op Benjamin, omdat dat kinderen waren van Rachel, de geliefde vrouw van Jacob. En niet Lea of de andere 2 vrouwen die er waren. Dus hij trekt hem voor om te kijken hoe dat de broers daarop reageren. Want vader Jacob had hem die mooie jas gegeven. Daar waren ze jaloers op geweest. Jaloers op dat Jozef de dingen kreeg die zij graag hadden willen hebben. En ze hadden gedacht van als we Jozef wegdoen, dan krijgen wij die liefde. Maar ja, dat was niet gebeurd. Want Jacob die weigerde zich te laten troosten en ze hielden een verdrietige vader over. En ze kregen nog niet de liefde die ze zo hoopten. En dan lijkt alles zo goed te gaan. Hè? Oh, de koning is vriendelijk. En we kunnen weer terug. Simeon weer mee. Maar ze zijn nog niet goed op weg. Of daar komt het. De Egyptenaren hen achterna. En dan worden ze beschuldigd. Worden ze beschuldigd van diefstal. En dan zeggen ze, nee, maar dat kan niet. En degene die dat gedaan heeft, die mag u doden. Nee, oh, dat is niet een hele verstandige uitspraak, want stel je voor. Maar dat zit zo kunstig in elkaar. Want bij de oudste vandaan gaan ze beginnen. En nergens vinden ze die gestolen beker. En dan komt Benjamin. Het broertje wat ze mee hadden moeten nemen. Het broertje van Jozef. Hun broertje van de moeder, die altijd meer liefde kreeg dan hun eigen moeder. Kan je je voorstellen hoe verraden ze zich gevoeld hebben? Benjamin, wat doe je nou? Je weet toch hoe gevoelig dat ligt? Benjamin, hoe haal je het je in je hoofd om die beker erin mee te nemen? Hoe kan jij zo stom zijn? Waarom doe je dit? Zo reageren ze niet. Dat zou wel de meest logische reactie geweest zijn. Dat ze kwaad werden op Benjamin. Dat ze hem vervloekten. Maar ze deden het niet. En daarin ziet Jozef dat er iets gebeurd is. En dat is dan zo mooi hoe dat Jozef dat doet. Weer die strenge man. Die dan zegt, Benjamin, hij is de dader. Hij moet veroordeeld worden. Jullie mogen naar huis. En wat Jozef doet, is eigenlijk de deur openzetten voor de broers. Ze kunnen zo Benjamin, het broertje van Jozef, van de moeder, die ze eigenlijk altijd gehaat hebben, die kunnen ze daar achterlaten. Ze kunnen eigenlijk de lastpak zo daar laten. En zo de deur uitwandelen. En bij vader Jacob komen van, ja sorry, de koning die heeft Benjamin nog. Maar ja, Benjamin was zo stom om zo'n beker te pakken. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Snap je dat nou? En ze zouden weer een excuus hebben. En dat hadden ze eerder gedaan. Want ze hadden die mantel meegenomen van Jozef. Gescheurd, in het bloed gedaan. Want de Bijbel die zegt, als je iets kwijtraakt ben je verantwoordelijk. Tenzij je bewijsstuk meeneemt. Dus als je de huid van een dier meenam, dan hoefde je het niet te vergoeden. Of in dit geval, als je het kleed van iemand hebt, dan word jij niet verantwoordelijk gehouden. De broers waren niet verantwoordelijk gehouden door Jacob. Dat mocht niet. En nu gaat die schuld, die komt volledig op Benjamin. Dus ze zijn weer niet verantwoordelijk voor die daad. En dat is de ultieme test. De ultieme test. En dat zijn de lessen, eigenlijk de drie stappen van boetvaardigheid die Jozef uitvoert. En hij is op zoek gegaan naar berouw. Want als je wil herstellen, is daar berouw nodig. Jaren geleden was er in Amerika een voorganger die over de schreef ging en gepakt werd met een seksuele zonde. En die een traject in zou gaan van herstel. En toen vroegen ze aan de counselor, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat aanpakken? Hij zegt, ik neem 2 jaar om op zoek te gaan naar berouw. En als we dat gevonden hebben, dan komt herstel. Dat is eigenlijk precies de lijn die Jozef ook al deed. En de eerste stap van boetvaardigheid, dat is van dat je erkent, van ik heb gezondigd. Ik schaam mij over mijn daad. Het deugt niet. Het is gewoon niet goed. Het past niet. Het is fout. Het is vies. Het is smerig. Het is ondeugdelijk. Het is bah. En de tweede is het voornemen van dat wat ik gedaan heb. Dat wil ik niet meer. En dat doe ik niet meer. Dus echt een voornemen. En dan, dat is de derde stap en de moeilijkste. Als de verleiding komt, als die zich voordoet, om een voordeeltje te halen, of om opnieuw die stap te zetten. Dat je dan de beslissing neemt. Hé, ik had me voorgenomen om het niet meer te doen en ik doe het ook niet meer. Ik zeg nee. Dat zijn de drie stappen van boetvaardigheid. En dan is dat zo mooi. In deze geschiedenis dat Jozef, of in de geschiedenis van Jozef wordt dat als eerste beschreven. En je ziet wat Jozef aan het zoeken is, dat ook in die drie stappen terugkomt. Want als Jozef hard en streng naar hen reageert, dan zegt Ruben in hun eigen taal van, weet je wel, dit is onze straf. Dit is vanwege wat we aangedaan hebben met Jozef. Dit is wat er gebeurt, omdat we niet naar zijn hulpgeroep geluisterd hebben toen hij in nood was. Dit overkomt ons. En Ruben die zegt ook van, we hadden hem niet moeten doen, we hadden hem terug moeten laten gaan naar vader. Dus Jozef wist dat Ruben voor hem opgekomen was. We ervaren dat als straf. En dan in de tweede stap, de jaloersheid. Ze waren jaloers geweest op Jozef. En Jozef die brengt ze in een situatie, die zet dat in scène. Maar ze worden niet jaloers op Benjamin, dat hij 5 keer zoveel krijgt. En als ze dan gepakt worden en ze krijgen die kans om weg te gaan, ze gaan met z'n allen terug naar de koning. En dan ziet Jozef van, hé, er is wat veranderd. Maar Jozef die gaat door tot het laatste stuk. Want dan lezen we in Genesis 44, vers 18. Als Jozef ze het ontzettend moeilijk maakt. Even kijken. Jozef die is dan heel hard en die stemt niet in. Ook dat Benjamin vrijgemaakt. Want hij zegt, de man bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Maar jullie, ga in vrede naar vader. En dan komt Juda. En Juda die doet een stap naar voren. Dus als ze er allemaal staan voor die machtige koning, die daar staat te bulderen, dan doet Juda een stap naar voren. Weet je hoe moeilijk dat is? In de groep, in de kring, om uit de kring te stappen. Net iets anders te doen dan wat al die anderen om je heen doen. Maar Juda die doet een stap naar voren en die vraagt, oh koning, vergun mij om tot u te spreken. En die zegt, ik ben verantwoordelijk voor die jongen. Want ik heb tegen mijn vader gezegd, als ik hem niet bij u terugbreng, hoeft u mij dat nooit te vergeven. Laat mij daarom alsjeblieft in de plaats van de jongen als uw slaaf achterblijven. Maar laat die jongen alsjeblieft met zijn broers vertrekken. Juda, die zegt, o grote koning, mag ik plaatsvervanger zijn voor mijn kleine broertje? Mag ik zijn plek innemen? En als laatste zegt hij, ik kan niet zonder mijn kleine broertje teruggaan naar mijn vader. Ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen aanzien. Dat is het moment dat Jozef breekt. Jozef gaat weg, huilt. En dan maakt hij zich bekend als zijn broers. Dat hij Jozef is. Hij hoort Juda, de vierde broer, hoort hij zeggen. Want ik kan het verdriet van mijn vader niet aanzien. Terwijl Juda het was die gezegd had, zullen we hem verkopen. Dan hebben we er nog een voordeeltje van. Als we doden, dan hebben we hem niks. Dan hebben we nog een zakje geld. En ze verkochten hem voor een schijntje. Diezelfde Juda, die is veranderd. En als je het verhaal leest, moet je een klein stukje terug. Genesis 38, zie je het verhaal van Juda. Die naar de heidenen vertrekt. Die een heidense vrouw neemt. En die dan 2 zonen verliest. Want Zijn oudste zoon die trouwt met Tamar. En ze sterft. En dan komt Onan, de tweede zoon. Die trouwt voor zijn broer met Tamar. En die sterft ook. En dan denkt hij van, oh help. Straks gaat mijn derde zoon ook nog dood. Als ze met Tamar trouwt. En dan stuurt hij ze heel onrechtvaardig als weduwe naar huis. En zij verkleedt zich later als zij het in de gaten krijgt. Dat ze ja, zo eigenlijk bedrogen wordt door Juda. Verkleedt ze zich als prostituee. Wordt zwanger van Juda. En dan zegt Juda, zij is rechtvaardiger dan ik. Juda weet wat het is. Als vader. Kinderen te verliezen. Ik hoor dan begin van de dienst ook dat jullie vorige week in de gemeente ook bij een andere spreker ook geconfronteerd zijn met verlies van een kind. Zo heftig. Zo heftig. Dan blijf je niet onbewogen onder. Het doet iets met je. Het verandert je. Juda is veranderd. En Jozef komt daar zo achter. Op het pad van de boetvaardigheid. Dat zijn broers veranderd zijn. En dan pas maakt hij zich bekend. En dat vind ik zo mooi. Wat je ziet bij Juda. Hij heeft het zich voorgenomen. Van hey, dat wat ik gedaan heb, dat is niet goed. Tamar is rechtvaardiger dan ik. En dan komen ze in een situatie. En dan denkt hij, Jozef. Die hebben we verraden. We hebben mijn vader voorgelogen. En zoals het in de Joodse traditie gaat, wordt er iedere keer weer herdacht. Dus hè, als je je voorstelt in het verhaal. Iedere keer begon Jacob, oh, Jozef had nu zo oud geweest. Jozef, hoe zou het gegaan zijn met hem? En iedere keer werd dat weer opgedist. Iedere keer werd de leugen weer bekrachtigd. Juda had zich voorgenomen, dit niet meer. Dit niet meer. Ik zet mijn leven in om mijn vader nogmaals verdriet te voorkomen. Ik heb het één keer gedaan, ik doe het niet weer. En de prijs die ik wil betalen, dat is mijn eigen leven. Hij zet zich in om zijn broertje te redden. Maar ik wat het mooie is, wat Juda doet. We zitten in de advent. Het lijkt op wat Jezus doet. Want Jezus heeft ook een voornemen. Jezus heeft het voornemen om alle kinderen van de Vader, die losgescheurd zijn van hem in het paradijs, door de zondeval, om die terug te brengen. Jezus zegt, ik kom naar de aarde niet om te veroordelen. Ik kom om te behouden. Om te helen. Om te herstellen. Om terug te brengen. En hij doet die stap naar voren. Hij is bereid. Vader, stuur mij. En vader, ik ga aan het kruis. Als verzoening. En als redding voor al die mensen die zichzelf niet kunnen redden. En zo zet hij zijn leven in om alle mensen te redden. En Jezus wordt geboren uit het geslacht van Juda. Niet uit Ruben, de oudste. Niet uit Simeon, niet uit Levi. Maar uit Juda. De man, de eerste man die veranderde en die erkende, ik heb het verkeerd gedaan. Ik doe het niet weer en ik zet mijn leven in. Een verre voorouder uit het geslacht waar de Heer Jezus in geboren is. En ik wil afsluiten, want ik al zei, misschien komt Jezus spoedig. Zo'n week met verdriet van overlijden. Ik hoor dat hier in de gemeente ook mensen overleden zijn. Het hoort aan de ene kant bij het leven, wordt er dan gezegd. Aan de andere kant hoort het niet bij de bedoeling van God. Maar we ontkomen er niet aan. Twee weken terug is er een collega bij De Hoop overleden. Een man die ook heel veel betekende voor heel veel gasten. Het zijn aan de ene kant hele heftige dingen. En aan de andere kant ook enorm bemoedigend. Als daar een getuigenis aan vastzit. Hij deed ook niet anders dan getuigen. En mijn moeder doet ook niet anders dan getuigen. Van leer bij de dag te leven. En Jezus is overal bij. Hoe moeilijk en hoe zwaar dat het ook is. En mijn moeder die zei ook, ja, ik zat een beetje in de moeras en er zaten nog wat dingen in die ik op te ruimen had. Dat heeft het afgelopen jaar gedaan. En ik denk, dat is de ware voorbereiding. Als er nog dingen zijn die je op te ruimen hebt. Als er nog dingen zijn waar je nog wat mee moet. Als er nog dingen zijn die je tegen elkaar moet zeggen. Ik heb ook tegen mijn broers en zussen gezegd, van, wat wil je nog vertellen? Wat wil je nog vragen? Doe het nu. Wacht niet, maar doe het nu. Wat zou ik je ook willen vragen? Stel dat Jezus volgende week terugkomt. Wat heb je nog te doen? Wat zou je nog recht willen zetten? Mijn moeder borduurt graag. En ik heb vaak tegen haar gezegd van, mam, die laatste fase van je leven, dat is om dat borduurwerk wat jouw leven is, om dat af te hechten. Net als dat je dat vroeger deed. Dan maakte hij een borduurwerk. En dan als het borduurwerk klaar was, dan moesten al die draadjes afgehecht worden. En als dat dan afgehecht werd, dan ging er zo'n achterkantje aan of het werd een kus. Dames weten precies wat ik bedoel. Maar de laatste fase, als je dat weet, dat is om af te hechten wat nog niet afgehecht is. En misschien kan je dat zelf, want misschien heb je een Jozef nodig. Iemand die jou door die stappen van die stappen heen leidt. Maar misschien kan jij ook wel een Jozef zijn voor iemand die dat nodig heeft. Ook daarvoor ben je gemeente met elkaar. Daar wil ik mee afsluiten en graag nog een zegen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw grote bereidheid. Dat u zei tegen de Vader van laat mij gaan naar dat kruis in plaats van al die mensen, want dat helpt niet. Heer, u was bereid om naar de aarde te komen en alle moeite en verdriet die er hier op aarde wel zijn, maar in de hemel niet. Heer, u bent erop uit om herstel te brengen. Om heelheid te brengen. Terwijl ze ook bidden dat het koninkrijk van de hemel komt op deze aarde. Omdat God alles nieuw maakt. En ik bid, Heer, als we in zo'n proces zitten zoals we dat ook zien bij de broers. Die eerst bij hun eigen pijn zaten en daaruit handelden. En anderen, zoals Jozef, daar onrecht mee aandeden. Maar die tot inzicht kwamen van het is niet goed. En die door hun eigen broer, degene die ze tekort gedaan hebben, geholpen werden om de weg naar herstel te vinden. Heer Jezus, ik bid, help ons om zo ook te herstellen waar nog herstel nodig is. En ik bid, Heilige Geest, dat u te binnen brengt bij in ieder van ons wat we nog te doen hebben. Wat we nog kunnen afhechten. Wat we nog kunnen rechtzetten. Wat we nog kunnen zeggen wat nog gezegd moet worden. Heer, voordat u terugkomt. Heer, ik bid, breng het te binnen. En ik bid, Heer, dat ze ook elkaar helpen. In dit proces. Wat er soms een moeilijk proces is. Omdat je jezelf moet overwinnen. Dat bij Juda, het kostte hem zijn leven. Hij zette zijn leven ervoor in. Heer, help hen. Heer, om tot herstel te komen. En daarmee ook uw koninkrijk te bouwen op deze aarde. Want dat was ook wat daar gebeurde in het verhaal. Jozef en Juda. Ze brachten de broers bij elkaar. En Jacob was de eerste aartsvader waar al zijn zonen verenigd werden. De 12 stammen van Israël. Heer, en ik dank u daar zo voor dat u God bent die heelheid brengt. Dat u God bent die verenigt. Dat u wel de vinger op de zere plek legt. Maar dat u dat nooit doet om ons neer te drukken of ons te pijnigen. Maar altijd om die hereniging te brengen. Omdat u al uw kinderen bij elkaar wil hebben. Heer, ik bid dat we zo naar kerst ook toe kunnen leven. Dat we toe kunnen leven naar de verwachting om u te ontmoeten. En ik dank u voor het feit dat we u gaan ontmoeten. We weten niet wanneer, maar we gaan u ontmoeten. En daar dank ik u voor. Amen.